حياكم الله، كيف حالكم؟
الحمد لله، بارك الله فيك. اخي مجابله
الله يبارك فيكم. خير إن شاء الله.
بسم الله.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بست برودرز، بست زسترز، de verhalen in de Koran zijn veel en de verhalen van de profeten zijn nog meer. Allah Azza wa Jal zegt in de Koran, sommige van de profeten, daarover hebben wij hun verhaal aan jou verteld en van sommige hebben we hun verhaal niet verteld. Dus de profeten van Allah Azza wa Jal zijn veel en zij hadden één functie: het waarschuwen van de mensen en het uitnodigen van de mensen tot de waarheid, zodat de mensen op de dag des oordeels geen enkel excuus hebben. Allah Azza wa Jal zegt: Rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi hujjatun 'ala Allah ba'da ar-rusul. Allah Azza wa Jal zegt: boodschappers die waarschuwen en die ook blijde tijdingen verkondigen. Waarom? Zodat niemand meer een excuus heeft na het zenden van de profeten. En elk volk, elke ummah, heeft een boodschapper gehad. Allah Azza wa Jal zegt: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ اِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. En we hebben tot elk volk, tot elke gemeenschap, tot elke ummah een boodschapper gestuurd. En zijn boodschap was: aanbid Allah alleen en vermijd de taghut. En de taghut, dat is alles wat onrecht is. En het grootste daarvan is afgoderij, een shirk, dat iets of iemand wordt aanbeden naast Allah Azza wa Jal. Van de verhalen die staan vermeld in de Koran en die uitvoerig worden vermeld in de Koran na het verhaal van Adam alayhi salam en het verhaal van Nuh alayhi salam, is het verhaal van Hud en daarna het verhaal van Salih, vrede zij met hem. Hud alayhi salam is gestuurd aan Aad en Salih is gestuurd aan Thamud. Dat zijn twee Arabische volkeren. Dat waren twee Arabische volkeren en zij waren sterk en zij waren krachtig en zij waren groot en zij waren gigantisch. Zij zouden geen huizen bouwen net als hoe wij huizen bouwen. Nee, zij zouden naar bergen gaan, naar grote bergen gaan en zij zouden rotsen. In die berg zouden zij huizen gewoon hakken, in die berg. Zo sterk waren zij en dit was voor hun ook een teken van kracht. Want bijvoorbeeld Aad, die zouden zelf wonen in tenten. Die zouden zelf niet eens wonen in die huizen, maar toch zouden zij die huizen uithakken uit de bergen om te laten zien hoe krachtig zij wel niet waren. Een volk van hoogmoed, een volk van onwetendheid, een volk van die des duivels waren, een volk van ongehoorzaamheid. Aad, het volk van Hud alayhi salam, kwam na Nuh alayhi salam. Dat was het eerste volk wat heeft geleefd na Nuh alayhi salam. En ook het eerste volk wat weer shirk had gepleegd. Zoals we zeiden, na Adam alayhi salam waren er 10 eeuwen van tawhid. En toen kwam Nuh alayhi salam, toen de shirk zich weer had wijdverspreid. En het verhaal van Nuh alayhi salam hebben we gisteren gehad. Hoe hij geduldig 950 jaar lang uitnodigde tot het tawhid. En toen het echt niet meer anders kon. En toen Allah Azza wa Jal tegen hem zei: O Nuh, niemand gaat meer in jou geloven, behalve degene die al in jou geloofd hebben. Toen verrichtte Nuh een dua. Toen verrichtte Nuh een dua en stortte regen met bakken uit de hemel. En de aarde bracht al het water naar buiten. En de hele wereld overstroomde. En de hele wereld overstroomde. En iedereen verdronk. En iedereen verdronk. Behalve Nuh alayhi salam en de gelovigen. En hij nam met hem aan schip dus dieren mee. Van elke diersoort een paar. Een mannetje en een vrouwtje. En zo waren de moslims bevrijd. En de onschuldige dieren die waren ook gered. En zij leefden weer verder op het tawhid. En dat duurde dus een enige tijd. Barakallahu fikum. En de eerste gemeenschap. Het eerste volk wat shirk heeft gepleegd. Na het tofaan. Na de overstroming. Na het volk van Nuh alayhi salam. Dat is Aad. Dat is Aad. Het volk van Hud. Allah azza wa jal noemt hun vaak in de Koran. En hij beveelt ons ook om na te denken. Hoe hij hun heeft bestraft. Zodat we weten dat Allah azza wa jal tot alles in staat is. Allah azza wa jal zegt bijvoorbeeld. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Heb jij niet gezien hoe jouw Heer heeft gehandeld, wat jouw Heer heeft gedaan met het volk van Aad? إرم ذات العماد, de stad Iram met haar ongekende hoogte, التي لم يخلق مثلها في البلاد, waarvan er geen soortgelijke was in het land op aarde. En daarna zegt Allah Azza wa Jal ook weer over Thamud. Wa Thamud alladhina jabu sakhra bilwad. En Thamud die de rotsen zouden uithieuwen in de vallei. Yani ze gaan naar rotsen. En dat zie je ook als je googelt op Mada'in Salih bijvoorbeeld. Op Mada'in Salih. En hier zullen we het later over hebben. Je ziet letterlijk een grote rots midden in de Sahara. En dan aan de achterkant. Is het een rots, maar wanneer je gaat naar de voorkant, is het een paleis. Dan zie je een hele mooie architectuur en dan zie je hele mooie werk. Letterlijk van die rots is er een huis gemaakt. Niet zomaar een huis, maar een paleis. Dus Allah Azza wa Jal noemt dat ook op in de Koran. En hij zegt, zien jullie niet wat ik met hun heb gedaan? Deze mensen die dachten dat zij heel sterk waren. En dat maakte hun ook heel hoogmoedig. Maar toen de bestraffing van Allah Azza wa Jal kwam, dan toen was het voorbij. Allah noemt hun verhalen vaak op in de Koran. Sterker nog, je hebt dus een hele surah, die surah Hud heet. Terwijl hun verhaal een en al bekrompenheid is. Hun verhaal is een en al hoogmoed. Hun verhaal is een en al onwil. Zij zagen de duidelijke bewijzen, maar zij wouden gewoon niet. Wat leren we daaruit? Beste broeders en zusters, barakallahu fikum, daaruit leren we dat leiding in de handen van Allah azza wa jal zit. Wij kunnen uitnodigen wat we willen en dat moeten we vooral doen en daar moeten we vooral mee doorgaan. Maar uiteindelijk is het Allah azza wa jal die leidt wie hij wil. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Jij leidt niet wie jij wil. Maar jij leidt niet degene van wie jij houdt. Maar Allah is degene die leidt wie hij wil. Is degene die wie hij wil laat leiden, subhanahu wa ta'ala. Dus aan ons de verplichting om door te gaan. En vooral op de goede manier. Hoe de profeten zouden uitnodigen op de goede manier. En sabr te blijven hebben zolang wij leven. Zolang wij leven, nodigen we uit tot de islam. Zolang wij leven, nodigen we uit tot de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zolang wij leven, nodigen we uit tot alle goede manieren en karaktereigenschappen. En of mensen nou accepteren of niet, dat is aan hun. Of anderen nou accepteren of niet, dat is aan hun. En dat is hun verantwoording tegenover Allah azza wa jal. Maar van een moslim wordt gevraagd om het goede te verspreiden op de juiste manier, zodat hij in ieder geval de boodschap van Allah Azza wa Jal heeft geleverd en de verplichting is voldaan. Allah Azza wa Jal zegt in de Koran: Wa ila Aadin akhahum Huda. En tot het volk van Aad, hun broeder Hud. Dus Hud alayhi salam, die was geen vreemdeling, maar hij was hun broeder van hun midden. En dit is iets wat je zult meekrijgen in alle verhalen van de profeten. De profeten waren nooit vreemdelingen. Het waren mensen die bekend waren. En hun afkomst was bekend. Waarom? De boodschap is al zwaar. Zelfs Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kreeg tegenstand. Zelfs Mohammed sallallahu alayhi wa sallam werd uitgemaakt voor gek. of voor tovenaar of wat dan ook. Terwijl deze profeten, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en zijn broeders, bekend waren. En toch werden zij uitgemaakt voor gekken. Laat staan als iemand onbekend is. Wat leren we hieruit? Uit de uitspraak van Allah azza wa jal. Wa ila aadin akhahum huda. En tot het volk van Aad en naar het volk van Aad, hun broeder Hud. Hieruit leren we, barakallahu fikum, dat da'wa, dat het uitnodigen tot Allah, meer kans van slagen heeft als iemand van hetzelfde volk is, van dezelfde straat en van dezelfde familie. Een vreemdeling wordt heel vaak geweigerd om het feit dat hij een vreemdeling is. En dat is terecht, in de zin van dat mensen angstig zijn voor datgene wat ze niet kennen of degene wie zij niet kennen. Maar wanneer er in elke volk een goede man is en een goede vrouw, wanneer er in elke stad, in elke dorp, uit elke familie, uit elke stam, uit elke regio een oproeper is en een oproepster tot de waarheid die het juiste zegt en het slechte verbiedt, dan kunnen mensen niet zeggen van ja, maar deze persoon, wie is hij? Allahu a'lam wie hij is, et cetera. Dus da'wa, het uitnodigen tot Allah azza wa jal, heeft veel meer kans van slagen wanneer jij, beste broeder, beste zuster, beste luisteraar, de dien gaat praktiseren en de islam ook gaat verspreiden binnen jouw familie, al ben je niet perfect. Dus een verzoek, barakallahu fikum, zwijg niet voor de waarheid. Zwijg niet om de waarheid. Maar wanneer je iemand ziet die de waarheid steunt en jouw hele familie is tegen hem en jouw hele vriendengroep die denkt het zal wel en jij hebt die kennis, spreek je dan ook uit. Zeg ja, dat klopt. Want je bevestigt het alleen. Maar het feit dat het van jou komt, dat is een reden dat mensen het zullen accepteren, want jij bent bij hun bekend. En jij staat bij hun te boek als betrouwbaar. Net als een vader met zijn zoon. Net als een vader met zijn zoon. Wanneer een onbekende man iets zegt tegen een kind, tegen een zoon of een dochter, dan kijken hun automatisch naar hun vader of naar hun moeder. En dan zeggen ze, mama, papa, klopt dat of niet? En als hun vader of moeder dit bevestigt, dan is het voor hun de waarheid. En als zij zeggen, nee, dat klopt niet, dan accepteren zij dat niet, al is de waarheid zo duidelijk als de zon. Zo zijn mensen nou eenmaal. En zo zijn mensen helaas. Niet iedereen heeft de capaciteiten om te onderzoeken. Dus wat heel goed helpt, is dat er in elke straat, onder elke volk, in elke buurt een oproeper is tot de waarheid. En ga niet wachten totdat diegene komt, maar zorg ervoor dat jij diegene bent, beste luisteraar. Mogen Allah azza wa jal ons en jullie dat succes schenken. Dus Allah azza wa jal zegt, wa ila aadin akhahum huda, en tot Aad, hun broeder Hud, hun eigen broeder. Tay, wat was zijn oproep? Met wat kwam hij? Ya qawmi ibudullah, ma lakum min ilahin ghayruh. O mijn volk, aanbid Allah, jullie hebben geen andere god behalve hem. Afala tattaqoon, vrezen jullie dan niet? Dus de oproep tot het tawhid, de oproep tot de shahada van la ilaha illallah, daarmee begon elke boodschapper en daarmee eindigde elke boodschapper. Dus zorg ervoor dat de rode draad in jouw gesprekken met niet-moslims, maar ook met onwetende moslims, de tawhid is. Koppel alles aan de shahada, want het enige wat ons echt verbindt, is niet onze afkomst of onze haarkleur of wat dan ook. Het enige wat ons echt verbindt, dat is Allah Azza wa Jal. En dat is de shahada van la ilaha illallah. Des te sterker de tawhid is, des te meer wij in Allah geloven, des te steviger wij als umma zullen zijn. Wij zullen niet verenigen aan de hand van paspoorten of zelfs familiebanden wat verenigt. Uiteindelijk datgene wat doorslaggevend is, is de shahada van de tawhid. En dat is het geheim waarom elke profeet uitnodigde naar Allah Azza wa Jal en begon met de tawhid. Want Allah is de schepper. Allah is de voorziener. Allah is degene die geeft en Allah is degene die neemt. Zetten we hem centraal, dan kunnen we alle problemen oplossen. En staat hij niet centraal, dat betekent dat het vroeg of laat een grote puinhoop zal zijn. En dat er nooit rechtvaardigheid in deze wereld zal zijn. Wallahu al-musta'an, zoals we nu vaak zien. Tayyip, wat was de reactie? Wat was de reactie van zijn volk? Qala al-mala'u alladhina kafaru. De grote mannen, de belangrijke mannen van zijn volk die ongelovig waren. Zij zeiden, inna lanaraka fi safaha. Wij denken dat jij een dwaas bent. Sterker nog, zij zeiden, wij zien dat jij in dwaasheid verkeert. Wa inna lanadhunnuka min al-kadibin. En wij zijn ervan overtuigd. Wij weten zeker dat jij slechts een leugenaar bent. Dus elke oproeper tot de waarheid, die moet er niet van uitgaan dat zijn boodschap wordt geaccepteerd. Sterker nog, je krijgt 9 keer een nee te horen. Of zelfs 99 keer een nee, voordat je 1 keer een ja hoort. Maar dat is niet erg, want jij doet het omwille van Allah. En je doet het niet voor de mensen. Wat zei Hud alayhi salam toen ze tegen hem zeiden, je bent een dwaas, je bent een leugenaar. Hij zei, ja qawmi, leysa bi safaha. O mijn volk, ik ben geen dwaas. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Maar ik ben een boodschapper van de Heer der werelden. Ubellighukum li risalati rabbi. Ik verkondig de boodschap van mijn Heer aan jullie. Wa ana lakum nasihun amin. En ik ben een betrouwbare adviseur. Kijk, barakallahu fikum. De kuffar, de ongelovigen zouden hem uitschelden. En wie? De leiders van de ongelovigen, die zouden hem uitschelden. En zo zouden ze vele profeten uitschelden. Maar de profeten die antwoordden met wijsheid. De profeten die zorgden ervoor dat je hun niet op iets zou kunnen pakken. Want dat veroorzaakt heel veel schade. Maar zij bleven met wijsheid antwoorden. Een eigenschap die vele uitnodigers naar Allah Azza wa Jal missen vandaag de dag. Vooral wat betreft met leiders. Met ongelovige leiders, net als een land als Nederland. Het heeft geen zin om ze uit te schelden. Het heeft geen zin om tegen ze te botsen op een onbeschofte manier. Sterker nog, de verplichting is dat wij, barakallahu fikum, ons gedragen. Net als hoe de profeten zich hebben gedragen. Al werden zij voor gek verklaard, zij bleven op hun ingaan. Zij waren niet stil. Ze bleven antwoorden. Maar met wijsheid. En met sterke argumenten. Allereerst zei Hud alayhi salam, ik ben een betrouwbare adviseur. Dus barakallahu fikum, het zijn van een adviseur is niet genoeg. Je moet ook betrouwbaar zijn. Je moet bekend staan om het feit van deze persoon. Die ligt niemand op. En op deze manier zal jouw da'wa dus inshallah geaccepteerd worden. En dan kan niemand jou daarop raken. En Hud ging door met argumenten. En hij zei, Awa ajibtum an ja'akum dhikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum. Yani, waarom zijn jullie verbaasd? Hud die zei, wat maakt het dat jullie verbaasd zijn dat een man de boodschap heeft gekregen van Allah en tot jullie is gestuurd om te waarschuwen? En Hud alayhi salam, die kwam dus met het argument van het volk van Nuh. En hij zei, وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. En gedenk dat jullie opvolgers zijn. Dat Allah jullie als opvolgers heeft aangesteld na het volk van Nuh. Zoals we zeiden, Aad, het volk van Hud, dat was het eerste volk na Nuh alayhi salam die weer shirk hadden gepleegd. Dus Nuh Hud alayhi salam die zegt, waarom zijn jullie verbaasd dat ik een profeet zou zijn? Waarom ontkennen jullie dat? Waarom zeggen jullie ik ben gek? Yani, is het niet zo dat Nuh alayhi salam is gekomen? En is het niet zo dat zijn volk is verdronken en dat jullie na hun zijn gekomen? Dus de geschiedenis die herhaalt zichzelf. Net als hoe Nuh een profeet was. En net als hoe het volk van Nuh heeft bestaan en zijn bestraft. En Aad had hier kennis over. Zo ben ik ook een profeet na hun. Wat was hun reactie? Zij zeiden, أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. عاد, het volk van Hud, die zeiden, ben jij nou echt gekomen zodat we Allah alleen aanbidden? وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. En dat wij datgene moeten verlaten wat onze ouders deden, wat onze voorouderen deden. Kom met datgene wat jij dreigt. Kom met de bestraffing die jij dreigt als jij tot de waarachtige behoort. Beste broeders, beste zusters, dit is iets wat jullie heel vaak zullen horen in de verhalen van de profeten. Dit is iets wat jullie heel vaak zullen horen in de verhalen van de profeten. Namelijk het argument, waarom moeten wij Allah alleen aanbidden? Onze vader zouden ook shirk plegen. Onze opa zouden ook shirk plegen. Wij hebben dit zo geërfd. En hoe heet dit? Dit heet je blind staren op datgene wat je gewend bent. En niet uit je comfortzone willen stappen. Barakallahu fikum. Het feit dat wij iets zo hebben geleerd. Het feit dat wij gewend zijn om iets te doen in onze hele leven, dat betekent niet dat het per definitie de waarheid is. De waarheid moet te controleren zijn. De waarheid moet uit te leggen zijn. De waarheid moet overtuigend zijn. En het feit dat jij iets doet omdat jouw vader of omdat jouw moeder het zo heeft gedaan en daardoor accepteer je de woorden van Allah niet. En daardoor accepteer je de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet. Of daardoor accepteer je de boodschappers niet. En de waarschuwers en degene die tot de waarheid verkondigen. Wallahi, dit is een grote zonde. Dit is een grote zonde. En dit is een reden waardoor een mens in het hellevuur kan eindigen. Als de waarheid komt, dan is het de waarheid. Dan zeg je niet, ja maar mijn moeder, ja maar mijn vader, ja maar ik heb het van huis uit zo geleerd, ja maar wij in Marokko doen het zo, wij in Turkije doen het zo, wij in Egypte doen het zo, wij Malikiya, Shafi'iya, etc. Als de duidelijke waarheid komt als een zon, dan mag je naar niks anders kijken behalve naar Allah Azza wa Jal. Want de reden waarom deze mensen niet wouden geloven is, ja maar onze ouders deden het op deze manier. En dit was een grote zonde bij Allah Azza wa Jal. En dit is iets wat zal meekomen in alle verhalen. Tot en met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, zijn oom, die wou moslim worden. Maar wat zei de Quraysh tegen hem? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Yani, laat jij echt de religie van je eigen vader in de steek en de religie van je opa's? Met andere woorden, het is een belediging wanneer jij moslim gaat worden, want dat betekent dat al jouw voorouders en jouw opa's het verkeerd hebben gedaan. Terwijl dat is niet erg. Dat is niet erg. Zij hadden die kennis niet en ik heb die kennis wel. En misschien wouden zij expres het slechte. En als je voorouders bewust kozen voor bepaalde zondes, betekent dat dat wij die ook zouden moeten hebben? Ala kulli hal. De grootste neppe argument van de mushrikien was, onze ouders hebben het zo gedaan, dus wij doen dat ook zo. Dit is de religie, barakallahu fikum, is geen kookrecept. Onze religie is geen kookrecept die je erft van je oma of van je opa of wat dan ook. Onze religie is gebouwd op feiten, gebaseerd op qala Allah, qala Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Dus hou dit goed in je achterhoofd. Als een ayah komt van de Koran of een hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en die is zonder twijfel, die klopt zonder twijfel en jij kende het niet, dan ligt de fout aan ons en niet aan degene die ons juist nieuwe informatie meegeeft. Degene die ons dit leert, wij moeten hem dankbaar zijn. Wij moeten zijn voorhoofd kussen voor deze kennis, deze nieuwe kennis die hij ons meegeeft, zodat Allah Azza wa Jal ons bevrijdt van de bestraffing. En we moeten niet zeggen, nee, onze cultuur accepteert dit niet en wij zijn dit niet gewend, dus wij doen dit niet zo. Het verhaal van Hud, alayhis salam, die gaat verder. En de discussies gingen verder. En zoals jullie merken, ook bij Nuh, alayhis salam, zie je bij Hud, het waren hele lange discussies. Want de waarheid gaat niet over één nacht ijs. En het is een voorwaarde bij een uitnodiger van Allah Azza wa Jal. Bij een oproeper tot de waarheid. Barakallahu fikum. is dat je geduld hebt. Het gaat niet over één nacht ijs. Mensen gaan de islam niet accepteren in één dag of één maand of één jaar. De profeet sallallahu alaihi wasallam bleef 13 jaar in Mekka uitnodigen tot la ilaha illallah. Er was geen dag waarin hij deze oproep tot de waarheid zat was. En dat zie je ook bij de profeten. Ja, ze waren onvermoeibaar. Ze bleven doorpraten, discussies, argumenten, etc. Maar altijd wijsvol en tactisch. Barakallahu fikum. Maar wat je bij ons ziet, 1 keer, 2 keer, 3 keer, de beste van ons misschien 10 keer, en dan schreeuw je. En dan word je boos. En dan denk je, laat maar zitten. Het heeft toch geen nut. Bij mensen die al moslim zijn, laat staan ongelovigen. Zo waren de profeten niet, barakallahu fikum. Die gingen door. Nuh alayhi salam, de overstroming was gekomen. Het water begon te stromen. Zijn zoon die rent weg. En nog probeert hij zijn zoon te redden. Wat leren we uit deze verhalen van de profeten, barakallahu fikum? Ga door tot aan de laatste dag. Ga door met het verkondigen van de waarheid tot aan de laatste adem. En gebruik verschillende stijlen. Af en toe privé, af en toe openbaar. En kom met nieuwe argumenten. En lees je goed in. En leg uit waarom. Zoals Hud alayhi salam ook heeft gedaan. Zoals staat in Surat Hud. Weer dezelfde verhaal. Maar op een andere manier. Allah azza wa jal zegt. Wa ila aadin akhahum huda. En tot aad. Hun broeder Hud. Qala ya qawm. I'budullah. Qala ya qawm i'budullah. O mijn volk, aanbid Allah. Ma lakum min ilahin ghayruh. Jullie hebben geen andere God behalve hem. In antum illa muftaroon. Jullie zijn slechts verzinners. En jullie zijn leugenaars. Waarom liegen jullie wanneer jullie een shirk plegen? En Hud kwam dus met een sterk argument waarom zij hem wel moesten geloven. Hij zei, ya qawmi la as'alukum alayhi ajra. In ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. O mijn volk, ik vraag jullie niet om beloning. Ik vraag jullie niet om geld of macht of rijkdom of wat dan ook. Mijn beloning is slechts bij degene die mij heeft geschapen. Allah, denken jullie dan niet na? Nogmaals, een belangrijke voorwaarde bij de uitnodiger van Allah azza wa jal is dat hij niet vraagt om geld. Hij stelt geen voorwaarden. En het gaat hem niet om de euro's, maar het gaat hem om de woord van Allah Azza wa Jal alleen. En daarin maakt hij geen onderscheid, of maakt zij geen onderscheid tussen rijk en arm, bekend of onbekend. Hud alayhi salam, die probeerde zijn volk te motiveren tot het worden van moslims, tot het accepteren van de islam. En hij zei, O mijn volk, ya qawmi istaghfiru rabbakum, thumma tubu ilayh, O mijn volk, vraag om vergeving en toon berouw. Yursilis sama'a alaykum midrara. Wat gebeurt er dan? Hij zal vanuit de hemel regen in overvloed op jullie zenden. Dus hoe meer taqwa, hoe meer godsvrees wij hebben, hoe meer regen er is. En regen is de grootste teken van baraka. En droogte, dat is een groot probleem. Wij kennen dat niet in Nederland. Maar kijk maar naar de landen waarin er nauwelijks regen valt. Ze hebben serieuze problemen, zelfs met hun drinkwater. Wat is een oplossing voor die droogte? Het vrezen van Allah Azza wa Jal. Het tonen van berouw en het constant zeggen van astaghfirullah. Het constant vragen om vergeving. Al-Hud alayhi salam, die zei dus, dan zal regen vanuit de hemel in overvloed op jullie neerdalen. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. En hij zal jullie nog meer kracht geven. Yani, al zijn jullie nu heel sterk, jullie krijgen nog meer van Allah Azza wa Jal. Maar het had geen zin. Hoeveel Hud hun ook probeerde te overtuigen en te motiveren, het had geen zin. En wat betreft astaghfirullah, het zeggen van, het vragen van al-istighfar, het vragen om vergeving, dit is een woord wat vele wonderen kent. Je ziet hier, zegt Hud alayhi salam, zeg astaghfirullah, vraag om vergeving en regen zal neerdalen. En je zag ook bij het vorige verhaal van Nuh alayhi salam, dat hij zei, vraag om vergeving en de hemel, regen zal neerdalen en jullie zullen kinderen krijgen. Een persoon kwam naar een van de salaf naar een van de grote wijze geleerden. En hij zei, ik ben onvruchtbaar. Ik ben kinderloos en ik kan geen kinderen krijgen. Wat moet ik doen? En deze, als ik me niet vergis, was het Hassan al-Basri. Hij zei tegen hem, zeg constant astaghfirullah. Vraag constant om vergeving. Beste broeders, beste zusters, degene die constant om vergeving vraagt, terwijl hij toch vol zit met zonde, is net als een vies bord. Is net als een bord wat vies is. Maar wanneer je constant astaghfirullah zegt, is alsof je water aan het stromen, alsof je water laat stromen over jouw viezigheid, over jouw vies bord. Al ben je niet aan het poetsen, vroeg of laat heeft het water effect op dat vieze bord. En vroeg of laat is dat bord weer schoon, bi'idhnillah. Dus probeer constant in jouw vrije tijd, et cetera, het astaghfirullah te zeggen. Vraag Allah om vergeving, want wallahi, dit woord kent vele wonderen. Dit woord kent vele wonderen. En dit woord maakt degene die onvruchtbaar zijn, vruchtbaar, bi'idhnillah, azza wa jal. Zoals Nuh alayhi salam zei, en zoals ook de grote geleerden van de Salaf hebben gezegd. Dus Hud, die bleef uitnodigen, maar het had geen zin. Het was een koppig volk. Het was een onwillig volk. En zij zeiden, ja Hud, ma ji'tana bi bayyina. Je bent met geen bewijs gekomen. Ja, die zei, vroegen om wonderen. En dit komt zo meteen ook bij het verhaal van Salih. Wa ma nahnu bi tariki alihatina. En wij zullen onze goden niet verlaten aan qawlik, door jouw woorden, of slechts voor jouw woorden. Wa ma nahnu laka bi mu'minin. En wij zullen niet in jou geloven. Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Sterker nog, wij zeggen, sommige van onze goden hebben jou geraakt. Met andere woorden, ze hebben jou getroffen met het slechte. Met andere woorden, je bent bezeten geworden, juist door onze goden. En toen zei Hud alayhi salam, kijk, dit is het maximale van zijn woede. Kijk wat hij zegt. Qala inni ushidullah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun. Hij zei, ik vraag Allah om te getuigen. En getuig jullie ook dat ik afstand neem van de shirk die jullie plegen naast hem. En dit is ook iets belangrijks, beste broeders en zusters. En dit is iets wat verwatert in Nederland. Er is een verschil tussen een moslim en een niet-moslim. Wij zijn niet hetzelfde, barakallahu fikum. En wij mogen ook niet hetzelfde zijn in de zin van dat alles oké is. Dat is niet zo. Alleen de waarheid is goed en de valsheid is slecht, barakallahu fikum. Ja, wij gaan met elkaar om in het goede. Ja, je respecteert een ander. Je helpt een ander, je gunt een ander, maar nee, je integreert niet. Als integratie betekent dat jij een centimeter van jouw religie moet opofferen. Sterker nog, wij moslims die zouden juist moeten verzuilen. Wij zouden juist naar elkaar moeten toetrekken om een sterke gemeenschap te vormen die zijn doelen of die haar doelen op een vredige manier kan bereiken, bi'idhnillah. Maar wat je nu ziet, is dat ze het hebben over integratie, maar eigenlijk betekent het verliezen van je eigen identiteit. En ook proberen ze bijvoorbeeld de moslims uit de randstad te verjagen, direct, maar vooral op een hele langzame manier, indirect. En wat gebeurt er dan? Jij gaat ergens wonen in een boerendorp, in een gehucht, middle of nowhere, en jij bent alhamdulillah moslim. Maar de religie van jouw kinderen, die wordt veel zwakker. Dat wordt veel zwakker, omdat zij niet tussen moslims zijn opgegroeid. En er is bijvoorbeeld geen islamitische school. Zelfs voor de islamitische slager moet je elke week weer terug naar de randstand. Dus barakallahu fikum, pas op voor het verliezen van je eigen identiteit. En wees een duidelijke moslim, net als hoe Hud alayhi salam een duidelijke moslim was en duidelijk afstand nam van de shirk. Lakum dinukum waliyadin. Voor ons, voor jullie, jullie religie en voor ons, onze religie. Dus laat de ander in zijn waarde, maar doe geen centimeter mee. Niet eens met verjaardagen. Laat staan met Sinterklaas of Kerstmis of wat dan ook. Want wallahi, dit verwatert de kracht van de religie in onze harten. En dit is juist wat de vijanden van Allah willen. En zij waren dus Hud alayhi salam aan het bedreigen. En zij zeiden tegen Hud alayhi salam, kom maar met een wonder dan. Kom maar met een wonder dan. Wat zei Hud alayhi salam? Fakiduni jami'an. Thumma la tunziroon. Thumma la tunziroon. Hud alayhi salam zei, bedenk maar een plannetje voor mij. Val mij nu maar aan. En geef geen uitstel. Yani, jullie zeggen dat ik gek ben. Jullie zeggen dat Allah mij niet helpt. Jullie zeggen dat ik niet op de waarheid ben. Kom, val mij aan. En jullie zullen zien wat er gebeurt. Dat was een uitdaging. En Aad durfde dit natuurlijk niet aan. Dit was het volk van Aad. En zij woonden dus in Jemen. Zij woonden dus in Jemen. Vlakbij Oman. En zij stonden bekend dat zij woonden bij Al-Ahqaf. En dat zijn een soort van zandheulen naast de zee. En Mohim, het is een plek die bekend is tot de dag van vandaag. En hun gebouwen die staan er ook tot de dag van vandaag. Tayyip, wat is er met hun gebeurd? Hoe zijn zij uiteindelijk vernietigd nadat zij de waarheid hebben geweigerd na een lange strijd? Allah Azza wa Jal zegt in Surat Al-Haqqah, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. En wat betreft het volk van Aad, zij werden vernietigd door een krachtige, gewelddadige wind. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ. 7 nachten lang stuurde Allah Azza wa Jal dit op hun af. وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ. En 8 dagen. حُسُومًا. Achtervolgend, opeenvolgend. Dus hun bestraffing was dat zij een zware wind kregen. Een krachtige, gewelddadige storm. En die bleef 8 dagen lang en 7 nachten lang achter elkaar. En alles werd vernietigd. Letterlijk iedereen werd weggevaagd. En zij waren heel groot, net als reuzen. En daarom zegt Allah Azza wa Jal, فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَى. Je zag het volk daarin, ze werden ten val gebracht. Yani ze waren omgevallen, ze waren dood. Hoe? كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Alsof zij uitgeholde stammen van dadel, van palmbomen waren. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Zie jij nog enige overblijfselen van hun? Yani waar zijn hun sporen? Hun bestraffing was, barakallahu fikum, toen ze de boodschap van Hud weigerden, is dat ze jaren van droogte kregen. Ze kregen 2 jaar lang, of Ibn Ishaq, rahimahullah, zegt, ze kregen 3 jaar lang droogte. En die 3 jaar lang was er geen water en alles droogte uit. En 70 man van hun die ging naar Mekka en ze vroegen om water en ze gingen naar de Kaaba. Ook zij kenden de Kaaba en ook zij kenden de Hajj. Zij gingen naar Al-Kaaba en zij gingen dus naar deze heilige plaats en zij vroegen om water, et cetera, kada. En toen kwam er een wolk op het volk van Aad. Een donkere, duistere wolk. En zij waren blij, want het is bekend hoe donkerder de wolk is. En je ziet wanneer er grijze wolken zijn, donkergrijze wolken bij ons in Nederland. Wat betekent dat? Dat betekent waarschijnlijk dat het hard zal regenen. En hoe donkerder de wolken, des te harder de storm zal zijn. En hun waren daar heel blij mee, omdat ze dus 2 jaar lang, of zelfs wat Ibn Ishaq zei, 3 jaar lang, geen water hadden gezien. Er was geen regen 3 jaar lang. En zij waren blij. Maar dit wolk, of deze wolk, waarvan zij dachten dat deze wolk hun zou voeden en hun zou voorzien met water, dit was een storm die zij niet zouden overleven. 8 dagen lang en 7 nachten lang. En uiteindelijk waren zij, net als palmbomen, als je zoekt, dan zul je vinden, yani een geklapte palmboom. Het ziet er heel eng uit, want een palmboom is heel groot. Maar wanneer die als het ware gevouwen wordt door een storm, yani het is helemaal niks meer waard. En het enige wat je ziet is verderf. En dit is wat dus gebeurd is bij het volk van Hud, bij Aad. Hun bestraffing was dat er onverwachts, terwijl zij juist hoopten op regen en op zegeningen, dat er een storm kwam, 8 dagen lang, 7 nachten lang, en zij werden helemaal vernietigd in 1 keer, alsof zij er nooit waren. En dan zegt Allah Azza wa Jal, فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Zie jij nog enige overblijfselen van hen. En dit is iets belangrijks, barakallahu fikum. Kijk naar die grote gebouwen. Kijk naar de gebouwen van Aad. En je ziet ze nog steeds in Jemen. Maar kijk ook naar Mada'in Salih. Al-Hijr. Dat is wat ze in het Latijns Hegra noemen. Die gebouwen zijn geweldig als je daarnaar kijkt. En dat waren grote mensen. En kijk ook naar de piramides van de farao. Tot de dag van vandaag zeggen ze, we weten niet eens hoe ze deze piramides zo groot en zo geweldig konden bouwen. Maar waar zijn deze mensen? Waar zijn de farao's? Waar zijn Thamud? En waar zijn Aad? Allen zijn weg. En de enige die overblijft en de enige die het enige wat is overgebleven, dat zijn hun sporen. En de enige die voor altijd zal leven, dat is Allah Azza wa Jal. Dus waar is hun hoogmoed? En waar is hun kracht? En waar is hun macht? Alles is weg. En de enige die is blijven leven, dat is Allah Azza wa Jal. En de enige die gelukkig zijn, dat zijn Hud alayhi salam. En degene die in hem hebben geloofd. En dat waren er maar heel weinig. Van de volgers van de waarheid zijn nou eenmaal weinig. Een van de zaken die Aad zeiden, het volk van Hud, is dat zij zeiden over Hud: Aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun. Aad die zei, beweert Hud echt, zegt hij echt tegen jullie, als jullie sterven en jullie zijn zand en botten, dat jullie echt gaan opstaan vanuit jullie graven? Hayhata hayhata lima tu'adun. En dit is heel ver gezocht. In hiya illa hayatuna ad-dunya. Yani het is alleen dit wereldse leven. We zullen maar één keer leven. Namutu wa nahya. Wij zullen leven en sterven. Wa ma nahnu bimab'uthin. En wij worden niet opgewekt. Dit is iets wat heel gevaarlijk is, barakallahu fikum. Ze geloofden niet in de dag des oordeels. En daarom is dit ook een van de zes zuilen van de iman. Een van de zes pilaren van het geloof is het geloven in de dag des oordeels. En de dag des oordeels, dat is een en al rechtvaardigheid. Want zonder de dag des oordeels zou het zo kunnen zijn dat iemand een seriemoordenaar is. Of een of andere Hitler of wie dan ook die miljoenen mensen heeft vermoord. Of een persoon die tientallen mensen heeft verkracht en heeft bestolen, et cetera. En diegene is nooit gepakt. Niet alle misdrijven worden nou eenmaal opgelost. Wanneer we zeggen er bestaat geen dag des oordeels, dan zeggen we dat dit soort moordenaren en dit soort criminelen ermee wegkomen. Dat ze eigenlijk geluk hebben of dat ze het eigenlijk goed hebben gedaan. En wanneer we niet geloven in de dag des oordeels, dan zeggen we eigenlijk dat, al doe je heel erg je best, het maakt niks uit. Al ben je de beste mens, uiteindelijk word je toch zand. Er is geen paradijs, er is geen helle vuur. Dus waar doe je het eigenlijk voor? En dat zie je subhanallah heel veel bij de ongelovigen. Waarom een groot gedeelte van hun geen goedheid verricht, is dat ze denken van ja, waar doe ik het voor? En ik dan? En mezelf dan? Want ze geloven niet in het paradijs. En ze geloven ook niet in het helle vuur. En dit is heel gevaarlijk. Wallahi, als alle mensen zouden geloven in het hiernamaals en in het paradijs en in het helle vuur, dan, en zij zouden hiernaar handelen door middel van het verrichten van het goede en het laten van het slechte, dan waren alle slechtheden ineens verdwenen. En dan bestond er geen armoede en honger meer. Al-Muhim, deze kuffar, deze ongelovigen van Aad, die geloofden niet in het hiernamaals. Die zeiden, zoals heel veel mensen vandaag de dag zeggen, YOLO. You live only once. Je leeft maar één keer en daarna niks meer. Dit is een hele gevaarlijke uitspraak. En Allah Azza wa Jal, die wordt hier woedend om. Er zal zeker een dag des oordeels plaatsvinden. Een dag waarop de goede mensen, waarop de rechtvaardigen worden beloond. En een dag waarin de onrechtvaardigen, zelfs degene die ontsnapt zijn, eindelijk hun verdiende loon zullen krijgen. En zonder dat zou je geen rustgevoel hebben. Waarom zou je geen crimineel zijn? Waarom zou je geen dief zijn? Waarom zou je constant eerlijk zijn als het uiteindelijk toch voor niks is? De enige wat jou echt kan weerhouden, dat is Allah. Dat je weet, er is een paradijs en er is een helle vuur. Ook jouw kinderen. Ook onze kinderen. We kunnen ze altijd leren van dit mag niet, dit moet je niet doen, anders wordt papa boos, anders wordt mama boos. Maar belangrijker dan dat is dat je hun leert dat al is papa of mama, al zijn zij er niet, Allah is er altijd. Al zien jouw vader en je moeder je niet, Allah ziet jou altijd. Dus leer je kinderen dat ze moeten kijken naar Allah Azza wa Jal en niet naar hun ouders. En zo leert Allah Azza wa Jal ons dat er een hiernamaals zal plaatsvinden. En dat wanneer jij je best niet hebt gedaan, je waarlijk de pineut zult zijn. En degene die wel zijn best heeft gedaan, die zal blij zijn en tevreden zijn op de dag des oordeels. Dus Hud, of het volk van Hud, Aad, die zijn vernietigd door een storm. En daarom zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat in de hadith, als er een donkere wolk zou aankomen, mensen waren blij. Mensen zouden denken van, alhamdulillah, er komt regen aan. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zou bang worden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zou heen en weer lopen en die werd onrustig. En zijn vrouw, Aisha radiyallahu anha, die zei tegen hem, ja Rasulallah, waarom? Elke keer wanneer er een wolk komt en mensen zijn juist blij vanwege de regen, zie ik dat u dat niet bent. Hij zei, sallallahu alayhi wa sallam, ik ben bang dat het een bestraffing kan zijn, net als hoe het volk van Hud is bestraft. En wanneer het zou regenen, dan zou de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, weer blij worden en weer rustig worden, sallallahu alayhi wa sallam. Wat leren we hieruit, barakallahu fikum? Wees altijd op je hoede voor de bestraffing van Allah azza wa jal en voel je niet veilig. Een verhaal wat samen wordt genoemd altijd met Hud is het verhaal van Salih. Het verhaal wat samen wordt genoemd met Aad is het verhaal van Thamud. Yani, Aad is het volk van Hud en Thamud is het volk van Salih. En eerst kwam Hud, dus eerst kwam Hud en Aad en daarna kwam Salih en Thamud. En ze zeggen dat Salih en Thamud dus afstammen van Aad. Yani ze zeggen, eigenlijk is Hud eerst, eigenlijk is de Aad van Hud de eerste Aad. En Thamud, dat zijn de tweede Aad. Wallahu ta'ala a'lam. Maar er zijn overeenkomsten. Een van die overeenkomsten is dat ze dus allebei huizen zouden hakken vanuit bergen. Yani in rotsen en in bergen zouden zij hele grote huizen bouwen. En ook een van de overeenkomsten of een van de bijzonderheden is dat Allah Azza wa Jal hun bijna altijd samen noemt in de Koran. Salih was net als zijn broeder Hud alayhi salam, die nodigde mensen uit tot de waarheid. Maar ook het volk van Aad, die wou niet accepteren. En die was misschien even koppig of zelfs nog koppiger. Het volk van Thamud, dat was even koppig of nog koppiger dan Aad. En zij zeiden tegen Salih, geef maar een wonder. Als je de waarheid spreekt, geef maar een wonder. Kom maar met een wonder. En hij zei tegen hun, welke wonder wil jullie? Welke wonder wil jullie? Zij zeiden tegen hem, zie je die rots? Zie je die rots? We willen dat er uit die rots een zwangere kameel komt. Een zwangere kameel. En die moet zo lang zijn en deze en deze en deze eigenschappen hebben. En in hun zouden dus huizen en paleizen maken vanuit bergen en vanuit rotsen. En ze vroegen eigenlijk het onmogelijke. Ze vroegen dat er uit een berg een kameel komt. En niet alleen een kameel, maar een zwangere kameel. En Salih die zei tegen hun, luister, ik ga dit vragen aan Allah Azza wa Jal. Maar worden jullie dan moslims of niet? Zij zeiden, ja zeker, wij worden dan moslim. En Salih die zei tegen Thamud, pas op, als jullie dan geen moslim worden, dan komt de bestraffing van Allah Azza wa Jal. En zij gaven hem de belofte dat zij moslim zouden worden als hij met dit wonder kon. Als hij met dit wonder kwam. Wat voor wonder? Namelijk dat er een levende kameel uit de berg komt. En die kameel moet ook nog eens zwanger zijn. En zij hadden andere voorwaarden. Salih, vrede zij met hem, die begon met bidden. En die verrichtte dua aan Allah Azza wa Jal om hem dat te geven. Om hem dat te geven. En de dua van een profeet, die is altijd verhoord. De dua van de profeten, die wordt verhoord. En zo gezegd, zo gedaan. Er kwam een zwangere kameel vanuit de berg. En Thamud, die leefde dus op een plek die tot de dag van vandaag bestaat in Saudi-Arabië. En het heet Al-Hijr, Hegra. En het staat vandaag bekend als Mada'in Salih. Mada'in Salih, het is 380 kilometer ongeveer afstand van de stad van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En de profeet sallallahu alayhi wasallam is er ook een keertje langs gekomen en hierover vertellen we later meer. Al-Muhim, er kwam dus een kameel uit de berg, een zwangere kameel. En binnen een korte tijd beviel deze kameel, yani de kameel was bevallen en er was dus nog een babykameeltje erbij. Maar dit waren dus geen simpele kamelen, dit waren hele grote kamelen, de moeder en het kind. En vooral het moeder, dat was heel groot. En zij zou dus de ene dag drinken, ze zou alles opdrinken van het water wat aanwezig was de ene dag. En de andere dag mocht het vee drinken. En dit was de afspraak die Salih had gemaakt met zijn volk Thamud. Hij zei, luister, het kameel en haar kind die drinken de ene dag en jullie vee drinkt op de andere dag. Met andere woorden, om en om. Zo gezegd, zo gedaan. En toch kwam de shaitaan influisteren bij Thamud, bij het volk van Salih. En ze gingen hun opstoken. Ze zouden hun opstoken. Laten we dit kameel slachten. Er gaat toch niks gebeuren. Kijk, subhanallah, hoe koppig de kuffaar zijn. Kijk, subhanallah, hoe koppig de ongelovigen zijn. Allereerst vroegen zij om een wonder. Namelijk, een kameel, een zwangere kameel uit een berg, uit een rots. En dat is iets wat alleen Allah azawajal kan. En zij hadden beloofd, als je dit regelt, dan worden wij moslim. En dit is gebeurd, maar toch werden zij geen moslims. Wal-iyadu billah. En toen zei Salih, luister, het kameel of de kameel gaat de ene dag drinken met haar kind. En jullie drinken de andere dag met jullie vee. En ondanks dat jullie niet moslim willen worden, we gaan op deze manier samen met elkaar leven. En zij waren akkoord. En zij gingen akkoord. Maar toch bleven zij elkaar opstoken. En zij beraamden een list. Zij maakten een plannetje om de kameel te slachten en te vermoorden. En zij zouden elkaar opstoken. En zij zouden elkaar motiveren. En de knapste vrouwen van Thamud, die kwamen naar deze, naar bepaalde sterke mannen onder Thamud en die zeiden, luister, als jullie dit kameel slachten, dan mogen jullie met ons doen wat jullie willen, dan mogen jullie ons met ons trouwen, et cetera. Ibn Kathir zegt, een van die vrouwen was juist een vrouw wiens man moslim was geworden, maar zij wou dat niet en zij zat dus vol met haat en nijd. Uiteindelijk waren er 9 man. Uiteindelijk waren er 9 man van Thamud die zich hadden verzameld om dit te doen. Die zich hadden verzameld om deze kameel te slachten. En zij gingen om dit kameel heen. En zo gezegd, zo gedaan, slachten zij deze kameel. Het kind zou wegrennen. Het kind, yani het kind van de kameel, was weggerend. Maar ook zij werd achtervolgd. En ook zij werd geslacht. En toen zei Salih alayhi salam tegen hun, jullie hebben 3 dagen. Wacht maar. 3 dagen en dan komt de bestraffing van Allah Azza wa Jal. Want dit is de sunnah van Allah Azza wa Jal. Als mensen, als ze hebben gevraagd om het wonder en de wonder zijn tegengegaan, dan komt de bestraffing van Allah Azza wa Jal. Dus wanneer de wonder komt, dan is het of accepteren of vernietigd worden. En helemaal in dit geval, wanneer zij het lef hebben gehad om het wonder te slachten, namelijk de kameel. Al-Muhim, Salih, alayhi salam, Salih, vrede zij met hem, die zei tegen zijn koppig volk, die zei tegen hen, jullie hebben 3 dagen, jullie krijgen 3 dagen. En toen de avond viel van de volgende dag, veranderden zij van kleur. De ene dag werden zij spontaan rood, en de andere dag werden zij spontaan geel, en de derde dag werden zij spontaan zwart, allemaal. En zij wisten dat de bestraffing zou komen. En op de derde dag of na de derde dag met zonsopgang hoorden zij een schreeuw. Hoorden zij een schreeuw, zoals Allah Azza wa Jal zei in de Koran. En allen stierven zij in één keer alsof zij nooit zijn geweest. Alsof zij nooit zijn geweest. Eén sarga, één schreeuw. En ze waren allemaal weg. En het was einde verhaal met het volk van Salih. Waarom? Omdat het niet moeilijk is voor Allah Azza wa Jal om de mensen te vernietigen. Allah Azza wa Jal zegt in Surat al-Haqqah, فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Zij werden, wat betreft het volk van Thamud, zij werden vernietigd door de enorme schreeuw. Het was slechts één schreeuw en zij waren weg nadat zij de wonder van Allah Azza wa Jal hadden gedood. Wat leren we hieruit, barakallahu fikum, dat het niet moeilijk is voor Allah Azza wa Jal om de mensen te vernietigen. En dat Allah Azza wa Jal ook niet veel van ons wil. Kijk naar het verhaal van Hud en naar het verhaal van Salih. Het enige wat zij willen is het tawhid. Het enige wat zij willen is het aanbidden van Allah. Het verrichten van goede daden en het laten van slechtheden. Maar mensen zijn koppig. Vooral de elite, die zijn koppig, want die willen hun belangen niet verliezen. En de zwakkeren die volgen, maar van hun zijn er weinig. En wat we leren van het verhaal van Hud en Salih, is dat de meerderheid nou eenmaal niet zal geloven, maar dat we ons daardoor niet moeten laten afschrikken. En wat we leren, barakallahu fikum, en dit is misschien wel een van de belangrijkste zaken, is het blijven verrichten van da'wa met wijsheid. Op een wijsvolle manier en ook het geduldig zijn tot aan je laatste adem. En wat we leren van deze verhalen, is dat Allah Azza wa Jal zijn bestraffing uitstelt. Hij geeft de mensen kans. Maar als de bestraffing eenmaal komt, dan is alles weg. Kijk alleen naar de bestraffing die wij vandaag de dag meemaken. Yani het is niet toevallig dat dit is gebeurd nadat 1 miljoen moslims in concentratiekampen zijn gestopt. En de rest van de wereld keek toe en de rest van de wereld kijkt nog steeds toe. En het is niet zomaar dat dit is gebeurd in een jaar waarop er in sommige plekken op aarde haramzaken wijd zijn gebeurd waar het nog nooit is gebeurd. Op sommige plekken die heel dichtbij heilige plaatsen zijn, zag je opeens gedans en verderf en haram en munkar. Verwacht dan niet dat er van Allah Azza wa Jal nog zegeningen komen. Beste broeder, beste zuster, hoe slim je ook denkt te zijn, hoe sterk je ook denkt te zijn, weet dat Allah Azza wa Jal sterker is. Kijk hoeveel mensen jagen naar succes, carrière, etc. Ze bedriegen de hele wereld. Ze vergeten Allah Azza wa Jal. En dan worden ze getroffen door één vreselijke ziekte. En dan is het alsof ze nog nooit iets hebben gedaan. En alles is voor niks geweest. Dus het volk van Salih, Thamud, die leefde in Madain Salih, Al-Hijr, Hegra. En wat opvalt, is dat dit vandaag een toeristische plek is geworden. Vooral de laatste jaren herleeft het steeds meer als een toeristisch oord. Hè? Want die gebouwen zijn mooi, et cetera. Maar de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die heeft hier juist zwaar tegen gewaarschuwd. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die was ooit naar Tabuk gegaan. En het ligt dus op de weg naar Tabuk, of van Tabuk terug. Dus maar net hoe je het bekijkt. En toen kwamen zij aan bij Madain Salih. En de sahaba die zouden drinken van de put van waar de kameel ook zou dronken. Dus de put waar de ruzie om ging. En sommige van de sahaba die gingen de huizen binnen, et cetera. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei tegen hun, gooi al dit water weg en ga deze huizen niet binnen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, betreed de plekken van vervloeking niet, behalve als jullie aan het huilen zijn. En als jullie niet huilen, doe alsof jullie huilen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gewaarschuwd om rond te hangen op plekken waar vervloeking is neergedaald. Madain Salih, dit is een plek waar Allah azza wa jal boos is geworden op deze mensen. En hij heeft ze laten sterven en hij heeft ze vernietigd. Dit is dus geen toeristisch oord. En ook wat betreft de feestdagen van de kuffar, barakallahu fikum, daarover zei Umar radiyallahu anhu, vermijd de joden en de christenen op hun feestdagen. En je gaat niet naar hun toe, Sinterklaas optocht of kerstman of wat dan ook. Ga daar niet naartoe, doe daar niet aan mee, beste moslim, beste broeder, beste zuster. Waarom? Fa inna sakhat Allah ينزل عليهم. Want op dat moment daalt de woede van Allah Azza wa Jal op hun neer. Dus barakallahu fikum, belangrijk om te weten is dat de plekken waar Allah woedend is geweest op bepaalde volkeren die daar hebben geleefd, die moeten we ontwijken. En die moeten we juist niet opzoeken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, doe dat niet. Behalve als jullie aan het huilen zijn. Behalve als jullie huilend zijn. En daar moet je in tranen zijn. Daar moet je in staat van verdriet zijn. En in staat van angst. En niet in staat van genot. Of in een toeristische, fotograferende staat. Of wat dan ook. Dat is één. En wat we ook leren is dat we de ongelovigen moeten vermijden. Tijdens hun feestdagen. Want de woede van Allah daalt dan op hun neer. En wij hebben onze eigen identiteit. Net als hoe we de anderen in waarde laten, verwachten we dat zij ons ook met rust laten. En dit is de enige manier hoe je dus met een ander kan samenleven. Zoals jullie hebben gehoord, barakallahu fikum, het volk van Hud en het volk van Salih was koppig, terwijl de oproep simpel was. En zo zullen vele ongelovigen koppig zijn. Er wordt niet van jou verwacht, beste moslim, dat je iedereen meetrekt. Maar er wordt wel van jou verwacht dat je de moeite neemt en dat je de best doet om uit te nodigen naar Allah middels de juiste wijze. Of je nou jong bent of oud. En het mooiste verhaal hierin wellicht is het verhaal van Ibrahim alayhi salam. Hoe hij begon als kleine jongen uit te nodigen naar het tawhid. Totdat hij een grote man en een heer en een leider werd. En de vader van alle profeten na hem. Dus morgen inshallah het verhaal van profeet Ibrahim. Mogen Allah Azza wa Jal onze en jullie vasten accepteren. En mogen Allah Azza wa Jal ons laten leven en sterven op de tawhid. Net als Hud en net als Salih en net als alle profeten. En niet net als hun ongelovige volkeren. En mogen Allah Azza wa Jal onze vasten dus accepteren. En vergeet niet in deze gezegende maand Al-Quran te lezen. Al lees je het maar één keer uit. Probeer dat voor elkaar te krijgen in deze Ramadan. 3 dagen zijn al voorbij. We zitten al op 10%. En voordat je het weet is de andere 90% ook voorbij. Mogen Allah Azza wa Jal ons vergeven en ons accepteren. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.